Geliefde gemeente, wij letten nog een keer op zondag 46 uit de Heidelbergse catechismus. Vraag 120, waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken, onze Vader? Het antwoord luidt, opdat hij van stonde aan in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken. Welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem in een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag 121, waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? Antwoord, opdat wij van de hemelse majesteit van God niet aards denken. En van zijn almacht alle nooddruft van licht voor lichaam en ziel verwachten. Tot zover. Onze Vader die in de hemelen zijt, kinderlijke vrees en toevoorzicht. Daar zijn wij ook gebleven verleden week en daarom wilde ik toch nog een keer het slotgedeelte van deze zondagafdeling met u overdenken. Wanneer wij vanmorgen hebben gehoord, als nu al deze dingen beginnen te geschieden, zo heft uw hoofden op en sla uw ogen op. Weet dat uw verlossing nabij is. En we hebben gehoord hoe dat woord van God zich in alle delen vervult. En dat zijn voetstappen ook alle wegen worden gehoord. Ja, dat geen van de woorden die hij sprak op de aarde zal vallen. Alles zal voorbij gaan, maar dat woord niet. En toen aan het eind, toen ging het er even over, ja, wat kan een mens vol met vrezen zitten? Of met angst, niet alleen onverschilligheid. Niet alleen zoals we gehoord hebben, zoals nu is, zoals het vroeger ook. Allemaal overdreven. Maar ook met zorg. En met, wanneer het in de gedachten is, met een ernstig opzien. O, die dag van heil en loon. Wanneer wij voor hem moeten verschijnen. En er geen dag in ons leven was die wij nog over kunnen doen. Geen beslissing die we ongedaan kunnen maken. Geen enkele daad of gedachte zelfs. Die we nog in een ander licht kunnen zetten. Omdat het voorbij is. En omdat wij te maken hebben met hem die komt. Als rechter van levenden en van doden. Voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. En toen heb ik zijdelings even aangeroerd. Dat dan zo nodig is. Dat geloof. Die hoop. Die liefde. Door de Heilige Geest gewerkt in het hart. Die hoop die alle leed, alle benauwdheid, alle vrees moet beschamen. God alleen kan dat doen. Je voelt wel aan, ons menselijke bestaan hier op aarde heeft niets in zich waarop wij ons zouden kunnen verhoovaardigen. Of waarop wij zouden kunnen zeggen, op grond waarvan wij zouden kunnen zeggen, ik ben niet bang, zit met mij wel goed. Dat hebben wij niet. Ik ben er ook van overtuigd dat alle mensen, wanneer er niets zou gebeuren, wanneer hij in onze harten niet in de dadelijkheid verwekken zou, als wij dan leven, als hij komt op de wolken van de hemel, dat kinderlijk geloof en dat toevoorzicht, dat wij het met onszelf niet kunnen doen. En dat het echt niet iets is dat uit ons voorkomt om dan blij te worden. En om vrolijk te zingen. Dat het iets is echt van de andere kant. Ik zeg dat expres daarom. Om de verslagen harten van kleinmoedigen niet troosteloos te maken. Maar om te benadrukken dat wij erom zullen denken. Het is alles uit hem, door hem en tot hem. En de Heer Jezus heeft het niet voor niets gezegd. Richt je op. Kijk naar omhoog. En sta je niet blind op de aardbevingen en op de hongersnoden en op het gebruis der grote wateren die dreigen de aarde weer te verslinden. Laat daar je oog niet op rusten. Laat ook je oog niet rusten op jezelf. Want als je oog op jezelf rust, dan heb je geen rust. Dan ben je nog banger dan alle andere mensen samen. Nou voelt u wel aan. Al komt alles van die ene kant. Het komt ook van die ene kant. En daar hoort dit nu ook bij. Dat werk van de Heer Jezus Christus, die als die oudste broeder zijn huishouden bij de arm neemt en zegt, luister nou eens naar mij. Die draad hebben we trachten te volgen. Tot op heden, in die overdenking van die aanhef van het gebed, onze Vader. Luister naar mij. Het kan niet zonder hem. Het kan niet buiten hem. Het kan alleen door hem. Die zelf wist welke prijs hij daarvoor moest betalen. Maar om nou in dat onderwijs van de Heilige Geest te mogen leren dat we een vader hebben, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat er iemand is die hoe hoog verheven ook, ons vasthoudt in de dood en in het oordeel en in de ondergang. Ik zei vanmorgen, wij zitten niet op een eilandje. Je moet niet denken als de aarde gaat beven dat wij dan blijven staan. Je moet niet denken als er weet ik wat gebeurt, oh maar dat zijn gelovige mensen. Die overkomt dat niet. Nee, alles gaat bewegen. En alles komt in beweging. Wat dat betreft nemen we helemaal geen uitzonderingspositie in. Daar moet je altijd naar op bedacht zijn. Net als dat het gaat met allerlei ziekten en kwalen. Ja, er staat in het Nieuwe Testament niet dat je daarvan gevrijwaard bent. In het Oude Testament nog een klein beetje zou je zeggen. Daar was een teken van de gunst des Heren. Nou ja, dat het je wel ging. En als dat niet gebeurde, dan waren de mensen vreselijk verontrust. Dan zeiden ze, oh, hoe kan dat nou? Hoe bestaat dat nou? Denk ook eens aan Job. Maar kijk, als je het Nieuwe Testament leest, dan lees je dat er velerlei verdrukkingen zijn. En ons formulier, dat is ook nieuwtestamentisch, daar lees je dat van allerhande ellende onderworpen zijn. Dus wij maken wat dat betreft geen uitzondering. God maakt uitzondering. God wel. Hij zegt, ik zal u mij ondertrouwen. In eeuwigheid, in waarheid, in liefde. Dat zegt God. Kun je nooit genoeg zeggen. Want naar de mate de mens met zijn kennen en kunnen steeds groter geworden is. En steeds meer die komende rechter van hemel en aarde op de lange baan schuift. Des te hoogmoediger wordt hij ook als het gaat om het godsdienstige, om het woord. Het is heel typisch, maar hoe langer, hoe meer merk je dan dat, ja, wij, al zeggen we van niet, maar toch, dat is een grote verleiding. Om te blijven bij wij zijn ellendige, nietige, kleine schepselen, maar onze hulp is in de naam van de Heere. Wij verwachten het van Hem. Ook als wij bezwijken, dan verwachten we het van Hem. Van Hem die zo hoog is, ergens buiten ons is, maar die toch heeft gezegd in Christus Jezus: ik ben uw God en uw Vader. Nou, op die leerschool, daar is de Heilige Geest, de Geest van Christus, werkzaam om de bevende vrees te beschamen. Dat hebben we zo nodig. Om nou dat kinderlijke, die kinderlijke vrezen en dat toevoorzicht, dat vertrouwen, daar zijn we mee geëindigd, dat hij dat tot ons, in ons verwekken, door ons voor te zeggen wat we niet kunnen begrijpen. Wat we eigenlijk ook niet durven te aanvaarden. Ja, misschien in een oppervlakkige zin. Maar in werkelijkheid wat we niet durven te aanvaarden. Wat we, als we op onszelf zien, ook niet kunnen aanvaarden. En daar is hij nou mee bezig. En dan is dat het overstelpende. Dat hij nou dat kinderlijk toevoorzicht. En die kinderlijke vrezen. Niet verwekt door een groot pak slaag. Door eens even orde op zaken te stellen naar onze kant. Hoe krijg je dit en dat in je gedachten? Maar door nou die dwalende schaapjes, die veelal zo onkundige en hardleerse kinderen, om die nou zo te behandelen. En zeg, ik wil in jullie harten vertrouwen wekken. Hij komt niet met een grote woeste hond op ons af. Onder het dreigement, die zal ik nou eens op je loslaten. Hij komt niet met een stok, met een zwaard, met een speer. Hij komt en zegt, luister eens. Als jullie bidden, dan moet je zeggen, onze Vader. Die verborgen Vader. Want dat is het. En dat ergens blijft het dan. Hij is verborgen voor de mens. Hij is verborgen in Christus, in het heilige evangelie. Maar hij is verborgen. En toch laat hij zich kennen. Kom, zegt hij. Ik zeg het je voor. En jullie mogen het nazeggen. Want ik wil dat jullie grote gedachten krijgen van mijn Vader. Van mijn goede tieren Vader. Van mijn rechtvaardige Vader. Maar die zoveel liefde in zijn goddelijk wezen en hart had, dat hij mij verkoren heeft om hier te komen. Bij jullie. In jullie vloek. In jullie dood. in jullie verdoeming. Kijk, en dat is nou iets van eeuwige, onbegrijpelijke liefde. Dat hij dat zo wilde doen. Want kijk, een heleboel donderslagen, bliksemschichten, die kunnen dat niet bewerken. Nee. Maar de liefde, die kan dat vertrouwen wekken. Zijn eeuwige liefde. Dat hebben we nodig. Of ben je niet bang? Of denk je nou, ja, het zal met mij wel meevallen. Of zeg je, ja, altijd maar een zondaar. Zo erg is het nou toch ook niet. Ik weet niet of dat je dat echt meent. Je kan het wel menen, maar stel nou voor dat nou ons kerkje nou in elkaar stort. En je ziet nog kans om door het raam te springen, maar je ziet de straat scheurt open, auto's zakken erin weg. Ben je dan ook blij? En kijk je dan niet naar dat gat in de grond en die schreeuwende en gillende mensen, maar naar boven. Hij komt, hij komt. Kijk, het is wel makkelijk te zeggen van, ja, je moet blij zijn. Je moet niet zo. Maar dat houdt geen stand. In de uren dat alles voorbij gaat. Dan is het alleen van een groot gewicht nu. Niet dat we onze verlorenheid trachten te bedekken en weg te stoppen. Maar dat we het van Gods wegen ons laten gezeggen hoe erg het is. Om dan ook niet uit onszelf, maar door de Heere zelf. Door de Heere Jezus en door zijn geest getroost te worden. Dat hij het zegt. Wanneer gij bidt, bid aldus. Kinderlijke vrezen tot God verwekken. Dat we een vader hebben. Ja. Ik dacht, zo, die gedachten gaan altijd door, maar ik dacht nog even, wij als kinderen waren een poos vader kwijt, die zat in Duitsland. Er zijn dingen die je nooit van je leven meer vergeet. Voor die wegging kreeg ik vast de Bijbel vermaakt en die kreeg dit. Armoedige dingetjes hoor. En ik moest lezen dan en ja, zo ging dat. Een vader met een armzalig koffertje waar nog een paar dingetjes bijeen geschraapt waren. Een pannenkoek en een dikke winterwortel en dingetjes. Die ging weg. Nou ja, dat is een hele schok, maar goed, dan gaat het leven weer verder. Ik weet geen eens precies meer hoe lang het geduurd heeft. Maar als de dag van gisteren, weet ik nog goed, op een zondagmiddag, moeder zat doodmoe, denk ik, een beetje te knikkenbollen. En wij waren in het tuintje. Weet je, kattenkwaad, want ik had een brandglaasje. En daar was ik mee aan het vuurtje maken. Dat vuurtje stoken, dat zat er al vroeg in, denk ik. En ik hoor de poort. En ik zie, wij zien, vader. Ja, je dacht niet aan straf of zo. Zijn jullie aan het vuurtje stoken? Nee, vader. Mager. Als een bedelaar. Baard. Maar gelijk. Herkenning. Het weten. Dit is onze vader. Dat we in één ogenblik stokstijf stonden en tegelijkertijd bijna op hetzelfde moment vlogen we naar de poort. Vader, vader, vader. Moeder, moeder, vader is thuis. Dat zou je niet doen als opeens de politie kwam. Die deed de poort open. Wie is er hier aan het vuurtje stoken? zij natuurlijk geweldig schrik. Het is nou een aardsbeeld. Maar om nou overtuigd te worden, want het is een overtuigd worden, dat verwekken, dat die rechtvaardige vader, die wij verlaten hebben, en dat wij uit de vader de duivel zijn, zoals we van nature geworden zijn door de zonde, door onze keus, dat die rechtvaardige vader nou om Christus wil, mijn God en mijn vader is en blijft. Ook als de wereld vergaat, ook als alles instort, als alles uit zijn verband gerukt wordt, als alles en alles bezwijkt, hij is en blijft mijn vader en behoeder. Hij is voor mij een schild in alle nood. Dat is nou een werk van de geest, van Christus. En dat zijn nou beide de grond van ons gebed. Dat betekent niet dat wij daarop pleiten, dat dat de pleitreden is dat wij een kinderlijk toevoorzicht hebben en vrezen. En dat we op grond daarvan verhoord moeten worden, of zullen worden. Nee, hier betekent het woordje grond, dat is de structuur van het weefsel, van het gebed. Die toon wil hij erin hebben. Want die vreest heeft pijn. En die vreest is niet open. En die vreest is niet vrijmoedig. Die durft niet alles te zeggen. Die durft niet te zeggen zoals het met hem is. Die durft het verband er niet af te halen van zijn wonden, van zijn plagen, van alles. Die kan dan eigenlijk ook niet recht vragen, want hij zegt maar wat. Maar nou zegt Jezus, dat kinderlijk toevoorzicht en die vrees, zegt de catechismus, dat is nou de structuur van het gebed. Dat het echt waar is, dat hij onze vader door Christus geworden is. Niet door ons. Niet door onze keus. Niet door onze gelovigheid. Hij is het door Christus geworden. Dat is een feit. Dat is geschied. Op Golgotha. Kijk, als je naar de ontwikkeling zou kijken van de discipelen, hoe ver die mensen gevorderd waren, dan zou een godsdienstig mens kunnen zeggen, nou, die kunnen nog niet zeggen onze vader die in de hemelen zijn. Want die moeten eerst eens leren dit, en ze moeten eerst eens dat, en ze moeten niet zus, ze moeten niet zo. Maar Christus zegt dat op grond van wat hij bezig is te doen en wat hij gedaan heeft. Let daar goed op. Dat de Heidelberger zegt dat God onze Vader door Christus geworden is. Door Christus. Van eeuwigheid tot eeuwigheid heeft hij de grond gelegd in Christus. En daarom is het zo, ja, het klinkt een beetje, misschien een beetje zakelijk, maar het is zo'n heilsfeit. Als Christus aan het kruis gaat roepen, als de Vader zich voor hem verbergt en als rechter het vonnis spreekt, werp hem uit in de buitenste duisternis. en het wordt donker op de aarde. En hij schreeuwt uit de nood omhoog, mijn God, mijn God. Toen is daadzakelijk God de Vader geworden van die moordenaar. Hij was het al in zijn eeuwig voornemen, maar het gaat nou om de feiten, de feiten. Toen had die moordenaar aan het kruis onherroepelijk een vader, nog voor die iets begon te spreken. Of al zou het zijn voordat hij iets begon te spreken, was dat feit, was er. Hij is dat geworden door Christus. Toen Christus daar in alles wat ik verspeeld en verzondigd heb, toen hij in die nood inkwam, toen heeft hij tegelijk vaderloze mensen een vader gegeven. Een vader. Voor eeuwig. En wat is dan het werk van de Heilige Geest, van Christus? Nou, om ons daarvan te overtuigen. Om ons daarvan te overtuigen. En dan kan de Heer vele wegen en middelen, dat laat ik even in het midden. Zere goedheid kent geen palen. Als je maar nooit die klemtoon gaat verleggen, dat je zegt, bij alle eerbied trouwens, hè, met alle eerbied gezegd, kijk eens, ik heb dit of dat, en nou mag ik dat zeggen, of nou kan ik dat zeggen, want ik, zo kom je er niet. Echt niet waar. Maar alleen als die Heilige Geest ons overtuigt, Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dat wij van dat woord, dat wij van dat woord overtuigd worden door de Heilige Geest. En dan niet rationeel, verstandelijk, maar dat hij geeft ook die innerlijke, ja, het gaat niet of het gaat vanzelf. Het is er of het is er niet. Je kunt er lang of kort over praten. Is er of het is er niet. Ik zeg niet dat dat hoeft bestaan uit 10 of 20 of 100 keer op een dag te zeggen, vader dit of vader dat, daar bedoel ik het niet mee. Het gaat om een verhouding die hier getekend wordt. Het gaat hier om een plantje dat groeien mag. Dat God onze Vader door Christus geworden is. Niet vanzelfsprekend. Niet omdat ik een kind van God ben. Maar omdat Hij die breuk, die afstand met zichzelf heeft vervuld. En zegt Jezus, of zegt de catechismus, maar het is wel in de lijn van de Heer Jezus Christus. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij met een recht geloof bidden, dan onze vaders, onze aardse vaders bedoelt hier, ons aardse dingen ontzeggen. Dan denk je aan het woord wat Jezus sprak. Indien gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem daarom bidden. Ach, hij zegt, jullie zijn boos. Hij bedoelt daarmee, hoe je het ook keert of draait, wij zijn zondaar. Hoe groot de barmhartigheid en de genade Gods ook is, die zich in het leven van mensenkinderen verheerlijkt, wij zijn ergens zondaar. Maar toch, zoeken we onze kinderen goede gaven te geven, als ze ons om iets vragen. Zal dan, zegt hij, die hemelse Vader zal die je dan zo makkelijk iets afslaan? Mij omvraagt. Nou, dat is toch kras gezegd. Ja, maar er staat bij, met een recht geloof. Met een recht geloof. Die tot God komt, moet geloven dat hij is. Een recht geloof. Ja, nou ja, dat is moeilijk, maar tegelijkertijd wijst het ons een bepaalde richting uit. Je zou dit stukje namelijk zo uit kunnen leggen. Kijk, in de hemel, daar zit die Vader en die zit met alle aandacht te luisteren naar die duizenden, miljoenen berichten die er binnenkomen. Ik zou graag dit. Ik zou graag dat. Ik zou zus. Ik zou zo. De zieke, die wil beter worden. De arme wil het graag wat beter hebben. De verdrukte wil graag uit de gevangenis. En zo zou je maar door kunnen gaan. Begrijpelijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat een vragen is in een recht geloof. Waarom niet? Kijk, het rechte geloof, daar wordt hier niet mee bedoeld een wondergeloof. Dat aan mij of door mij een wonder zal geschieden. Ik denk dat die in het Lourdes ook wel gebeuren, wonderen. Ja, zou ik wel in kunnen denken. En dat valt bij allerlei andere gelegenheden ook. Maar, een recht geloof is een geloof dat zich richt op Christus. Die is daar de inhoud van. Nou voel je, dat geeft tegelijkertijd een bepaald stuur. Jezus zei, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Ze zullen u gevangen nemen, ze zullen u uit de synagoge werpen, ze zullen u doden, ze zullen dit, ze zullen dat en noem maar op. Heeft Jezus gezegd, hoeven wij niet te maken. Hij zegt, zo is het. Nou mag je gerust vragen. Heren, mag ik alsjeblieft bevrijd worden van dit of dat? Maar omdat het geloof, een recht geloof, een geloof in Christus is, is dat geloof ook behelzende u wil geschieden. Paulus zegt soms, ik weet niet wat beter is. Ik word van tweeën gedrongen. In het vlees te blijven of heen te mogen gaan en bij Christus te zijn. De gemeente zei, als Paulus zich niet laat weerhouden om naar Rome te gaan. En toen ze merkten, nou het is vast besloten. Toen zeiden ze, de wil des Heeren geschieden. Zat de banden en verdrukking aan vast. Als je dat nou al te verstandelijk, te menselijk benadert, dan zeg je, nou ja, maar ze hadden dan toch ook kunnen bidden. Ze wisten, door de geest wisten ze dat er banden en verdrukking kwamen. Dan hadden ze toch ook wel door de geest kunnen bidden dat die banden en verdrukking niet zouden komen. Dat Paulus wel gewoon naar Jeruzalem zou gaan en gewoon naar Rome zou gaan, maar dat er verder niks zou gebeuren. Dat kan toch net zo goed. Ja, als je zo gaat praten, dan kom je in een oeverloos gesprek terecht dat geen enkele zin heeft. Het blijkt namelijk dat de Heilige Geest die heeft gezegd, banden en verdrukking, wacht hier. Paulus zal misschien ook wel eens gevraagd hebben, Heere, matig het u, maar u wil geschieden, dat uw naam geprezen worden in mijn dood en in mijn leven, in mijn gezondheid en in mijn ziek zijn, dat uw naam geprezen worden. Dat is een recht geloof. Wat geen recht geloof is, dat richt zich altijd op iets specifieks. Ik ben doof. Ja, ik denk als voorbeeld altijd aan mijn doofstomme zus, die ging in de tijd naar die Osborne toe. Nou, dat kind dat geloofde hartelijk, maar ze werd niet beter. Ze kreeg haar gehoor niet terug. Dat moet je indenken, dat is een vreselijke teleurstelling. Natuurlijk, naar voren, ik niet beter. Jij geen geloof? Nou, het kind was helemaal in de war. Later zei ze, dat is de duivel. Toen ze er wat meer inzicht in kreeg. Dat is de duivel. Maar ik bedoel, wat een punt. Dat is geen recht geloof. Dat is een... Ja, ik zou bijna zeggen een sectarische openbaring van een overspannen geest. Waarbij een mens opgezwiept wordt tot iets waar je in feite niks aan hebt. Je hebt er niks aan. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Ja, al moet Lazarus dan tot zijn laatste snik daar aan die poort zitten, terwijl de honden zijn zweren likken, en die blijkbaar geen kans gezien heeft om de hemel te verbidden, al moet Paulus een medebroeder ziek hier of daar achterlaten, en al sterven we stuk voor stuk, hè. Nou ja, dit is het rechte geloof. Dat zich te rusten legt op zijn ontferming en zijn eeuwige liefde. Het is mij goed wat God doet. Ja, dat kunnen we niet van onszelf, dat weet ik wel. Dat is Gods werk. Wat zal die ons dan niet afslaan? Eeuwige armen zijn onder u. Wat zal die niet afslaan? In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Hij zal ons niets afslaan dat nou te maken heeft met die borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Het kan ook... Verder gaan is het goede woord niet, maar het kan ook betrekking hebben op iets anders. Op iets wat, ja, wat jou zelf heel persoonlijk raakt. Stel nou voor dat je een panische angst hebt. Een grote vrees die je overvalt als je denkt aan een oordeel of aan dit en aan dat. Dan mag hij de Heere daarom vragen. Zeg, Heere, alstublieft, trouwe Vader, wilt u me daarvan alstublieft verlossen? Het kan zijn dat je geplaagd wordt door iets wat specifiek jouw kwaad, jouw kwaal is. Wat niemand weet. Dan mag je de Vader daarom vragen. Of hij je daarvan verlossen wil. Van je leugenachtigheid. Je onreinheid. En noem maar op. Zou hij het dan afslaan? Ja, dat is moeilijk. Soms wel en soms niet. Paulus, die riep de Heer tot driemaal toe aan om van die Satans engel die hem met vuisten sloeg, verlost te worden. Maar de Heere deed het niet. En de Heere zei, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan geeft hij ook de genade. Om verder te mogen gaan. Al is het tot je laatste ogenblik tijd door die duivel gekweld wordt. Dan geeft hij ook genade. Hij zegt niet, je moet er maar een toegeven of je moet maar dit of dat. Dat zegt de Heer niet. Nee, de Heer zegt, mijn genade is u genoeg. Kijk, dat moeten we ook zeggen, weet je waarom? Er zijn dingen in het leven, in onze gemeente, hebben we dat toch wel vaak ondervonden. Dat er van die dingen zijn, met zieken, met mensen die zo ernstig getroffen zijn, lichamelijk of geestelijk, waarvan je weet dat de Heere daarom gebeden is. En niet zomaar, maar waarin de Heere toch echt ook aangeroepen is. Door vader, door moeder, door de gemeente. En toch is het niet veranderd. Wat dan? Betekent dat dan dat God je niet ziet? Dat je hier al verworpen bent? Dat het hier al duidelijk wordt dat God jou niet hoort? Zeker niet. Misschien heeft de Heere wel een bijzondere liefde voor u. Dat hij veel van zijn genade en zijn troost en zijn ondersteuning u wil schenken. Zodat je echt mag zeggen, door zijn genade sta of zit of lig ik tot op deze dag. Kan ook iedereen niet zeggen? Nee. Ik bedoel dit niet als een soort, ja, soort pleistertje vanwege, want ik kan ook de weg van de Heere niet begrijpen. Die Godse regering is een stuk wat in het oog me moeilijk valt en veel te hoog. Maar ik moet wel op grond van het woord u dit zeggen. Als hij nou zegt en bedoelt, mijn genade is u genoeg. En je hele leven ligt aan scherven en brokkelt af. Dat God dan toch zoveel van je houdt, liefde heeft, dat hij je steunt en ondersteunt. Kijk, dat moet je er allemaal bij denken. Hetgeen dat wij met de rechte geloof bidden. Dat rechte geloof richt zich op Christus. Het geloof mag zich ook richten op hem die alle macht heeft en genade om ons hier te verlossen. Maar het is weer een bijzonderlijk kantje van het geloof als je werkelijk overtuigd bent, God help mij. Dan gebeurt het ook. Echt waar. Dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Maar dat kun je niet maken. Mijn auto waar ik zoveel jaren onder gekerkt heb als jongeling, jongeman, ik heb het je wel eens meer verteld, die studeerde bij dominee Kersten en dominee De Hengst, wat je dan studeren noemde, maar ik was allemaal nog een beetje in het begin. Een beetje in de tuin werken en zo, en paard bijhouden, maar goed, dat is even verspreken. Ja, dominee Kersten had het niet zo erg op Overduinen. En toen op een keer, ome Jan die moest al preken hier en daar, dat ging vlot. En toen verlamde die, zijn stembanden verlamden. Nou, dat wil je niet zo zwaar, want dat heb je zo vaak, hè, dat je een kou op je stembanden, een kou op je keel, of een griep, of weet ik wat, of schor gewoon, of dat je te veel van je stem hebt geverfd. Dus, maar ja, het ging niet meer over. Naar de dokter. Die keek, ja. Dat is niet zo best, Jan, ik zou maar naar de specialist gaan. Specialist, dat is niet zo best, Jan. Om je eerlijk te zeggen, dat kan niet meer goed komen. Het is verlamd. Hij kwam bij zijn leraren. En Kersten zei, ja Jan, zo gaat het nou met die mensen die denken dat ze geroepen zijn. God weet ze wel te vinden. Geen stem meer. En hij zat gewoon een beetje piepen. Nog een specialist, nog een beroemder ergens in het academisch ziekenhuis, nauwgezet onderzocht. Het is triest, het is erg, maar kan niet meer goed komen. Kun er niets aan doen. Volledig verlamd. Nou, dat is wat hoor, als hij zoiets mee moet maken. Dat je geen woord meer uit kan brengen. Hij was getrouwd al en, nou ja, een heel eindje op weg. En toen op een nacht riep hij de Heer aan. Misschien wel in zijn slaap. En de Heer zei, je bent beter. Je stem zal nooit meer weggenomen worden. Hij dacht dat hij een stem hoorde. Maar ja, daar zie je weer. Zijn vrouwtje lag te slapen. Hij het bed uit, onder de schouw. En daar brak het grote moment aan. Je kunt zeggen, zou er dan nog een beetje twijfel bij gezeten. Ik weet ook niet hoe dat allemaal gaat. Maar opeens riep hij onder die schouw, Jan! En hij hoorde zijn eigen praten. Jan, je bent beter! En je stem zal nooit meer weggenomen worden. Toen schrok zijn vrouw wakker. Jan, wat doet erop? Ja, dat is beter. En de andere morgen ging hij naar de docenten. Goedemorgen, heren, broeders. Ja, ik zou jullie toch wel willen waarschuwen. Om voorzichtig te zijn met wat je zegt. Kijk, dat kan. Dat kan. Zulke dingen kunnen gebeuren. Maar ik weet ook uit de tijd van Calvijn van jonge mensen die uitgingen om het evangelie te verkondigen en die nooit eraan toegekomen zijn. Ze werden onderweg al opgepakt en gedood. Kan ook. Maar kijk, de Heere God kan op een wonderbaarlijke manier, kan die ingrijpen. Dat is zijn grote vrijmacht. De een wordt uit de gevangenis gehaald en bij de andere gaan de deuren niet open. De een wordt beter en de ander wordt niet beter. Maar het is in het algemeen ook al zo hoor. Gebeurt in deze wereld ook. Dat geen ene dokter het kan begrijpen. Maar daar moeten wij niet van afhankelijk zijn, gemeente. Daar moeten we ons niet door laten slingeren. Ik kan begrijpen dat de aanvechting zo groot kan zijn als je in moeite, in zorg, in leed gedompeld bent. Dat je zo de moed verliest dat je zegt, nou, het hoeft niet meer. Elia zei, het is me beter te sterven dan te leven. Dit is geen leven meer. Kan ik wel begrijpen. Maar de engel zei, sta op Elia, eet. De weg zou voor jou te veel zijn. Nou, die hemelse vader, die zal nou alles geven. Wat zijn dierbare zoon, Jezus Christus, is, gedaan heeft, geleden heeft, zal hij je allemaal geven. Stel nou voor dat je in je hart bewustzijn hebt dat je zo weinig nog weet door het geloof, de liefde van die borg en middelaar. En dan kan een ander zeggen, ja, nee, wat is dat nou voor onzin, en dat wordt geleerd en dit en dat. Laat iedereen maar praten. Mag ik dan, ja, daar mag je zeker om vragen. En ik geef een goede hoop dat hij het doen zal. Dat hij het doen zal. Als je vraagt aan die trouwe vader, Heere, vader wil mij meer doen zien en wil me inleiden in het werk van uw lieve zoon Jezus Christus. In zijn zoen- en kruisverdiensten. Kijk, dweperige mensen hebben niks aan. Dweperige mensen die praten er maar over. Die denken dat ze zelf als God zijn. Dat moet zus, dat moet zo, dat moet dit en moet dat. Moet je niet naar luisteren. Hij hoort de jonge raaf als ze tot hem roepen. Mag je aan de Heer vragen. En de Heer doet het. Het is niet een uitvlucht van me als ik zeg, al zou het op de laatste dag zijn van je leven, dat je blij wordt. Dat je blij wordt van liefde. Van liefde en van hoop. Die niet beschaamt. En dat je hartelijk mag uitroepen. Mijn Heere en mijn God. Hier ben ik. In uw handen beveel ik mijn geest. De Heer is zo getrouw als derf. Dat wil de Heer Jezus zeggen. Die in de hemel zijn. Er staat dat wij van de hemelse majesteit niet aards denken. En van zijn almacht alle nooddruk van lichaam en van ziel verwachten. Die in de hemel zijn. Ja. Ja, dat waarschuwt ons ergens. Daarvoor. Dat wij die kinderlijke vrezen niet verliezen. Sommigen spreken op een manier die pijn doet. Dat je voelt, ja, maar zo is het niet. Het is geen gezellig onder ons. Zo zou ik me voor kunnen stellen dat je misschien bij een pater de biecht doet als het een beetje de harmonie goed is. En hij staat een beetje dicht bij je. Maar het is een mens. Maar die vader is in de hemel. Dat is dat andere. Dat is die afdeling waar ik nog niet in zit. Ik ben op de aarde. Maar in de hemel, ja, dat is zo hoog. Alleen in Christus nabij geworden. Dan moet ik er niet aards van denken. Hoezo? Ik moet niet denken, het kan niet. Het kan nooit. Ik moet ook niet denken, het zal wel. Hemel, die in de hemel zijn. Dat is die andere verdieping. God is in de hemel. Gij zijt op de aarde. Daarom zegt de wijze man, laat uw woorden weinig zijn. Alsof hij zeggen wil, praat nou niet te groot. Want je bent een mens. En de hemel is groot. Je moet er ook niet op een aardse manier van denken van, zou het. Nee. Maar ik zou het liefst zo opvatten. Kijk eens, dat hemelse beleid. Die hemelse macht en majesteit waar we van denken dat er zo weinig van te zien is vaak. Al dreunt de grond onder onze voeten, dan denken we nog dat er zo weinig van te zien is. Die past niet nog in dat kleine besef van ons mens zijn. Dat is te groot voor ons. Te groot. Hij is in de hemel. Daar openbaart hij zijn heerlijkheid het allermeest. Hij is vader, maar toch anders dan een aardse vader. Hij is almachtig, maar toch anders dan dat de duivel almachtig is. Hij is liefde, maar anders als dat wij het ons voorstellen. Dit geeft die nodige distantie, die kinderlijke vrees en toevlucht en tegelijkertijd het besef. Ik ben van gisteren en ik weet niets. Ik ben er voorbij gegaan eigenlijk. Wat is dat ook nodig? Die eerbied. Wat is dat ook schoon dat je dat vindt in de Bijbel. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Wat is het groot als we iets beseffen van die hemelse majesteit. Als Jesaja zegt, wee mij, ik ben een mens van onreine lippen en ik woon in het midden van een onrein volk. En tegelijkertijd alles verwachten van hem. Hoewel het er in de hemel nochtans alles verwachten. Hij slaat het oog op hem die nederig knielt. Alle noden. Ja, ook, ik heb het eigenlijk al gezegd, als het verkeerd gaat, het gaat goed. Als je steeds zieker wordt, het gaat goed. Als je sterft, als stervende, en ziet wij leven, dan denk je niet aards over die hemelse weg en die hemelse leiding en dat hemelse plan. Dan ben je als een wonderteken op aarde. Want als iedereen zegt, het is afgelopen, dan zeg jij, afgelopen, begin pas. Als iemand voorzichtig zegt, ja, maar ik weet niet of dat je nog wel beter wordt. Oh, dat weet ik wel. Ik word wel beter. Ik word eeuwig beter. Kijk, dat is groot. Als de Heer het zo maakt. Dat we zo ingewonnen voor die hemelse majesteit van de Vader zijn. Dat we hem geloven. Die gezegd heeft. Gij, mijn kind. Je bent in hem. Volmaakt. Amen.